Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 14, wordt privacy eindelijk ernstig genomen door organisaties. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter SAI.
En mijn naam is Jan Maarten Willems. Ik fungeer als DPO as a service binnen enkele bedrijven.
Dag Jan Maarten, welkom op deze SAI-podcast. Er is toch weer al heel veel gebeurd rond privacy en bescherming en initiatieven van bedrijven allerhande in de wereld die toch wel, moet ik zeggen, opgevallen zijn de afgelopen weken en die toch wel impact hebben naar de positie van techbedrijven rond privacy.
Ja, zeker en vast. Ik denk dat het jaar nog redelijk rustig gestart is. Maar ik zal maar zeggen, van de tweede week van januari hebben we eigenlijk een tsunami gekend van verschillende beslissingen die genomen zijn. Court decisions, laat ik maar zeggen. Maar ook bepaalde uitspraken die er geweest zijn rond zowel tooling als bepaalde frameworken. Daar komen we straks nog op terug. Dus ik denk wel dat op dit moment bij veel mensen, bij veel bedrijven, privacy heel hoog op de radar staat.
Ja, en vooral wat ik merk is toch heel veel bedrijven met marketingdepartementen zich zorgen maken. Hè. De traditionele aanpak waarbij je toch wel heel veel informatie kon capteren van mogelijke gebruikers die op websites bezoekjes komen brengen of op sociale media bezoekjes komen brengen, dat er toch wel een stuk beperkingen ingebouwd beginnen worden, waardoor dat er een aantal traditioneel eenvoudige manieren om heel veel informatie te verzamelen van gebruikers een beetje wordt gekortwiekt. Klopt dat?
Juist. Ik zal er misschien een van die belangrijke beslissingen uitnemen. Dat is ten eerste onze Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, die beslist heeft of een decision genomen heeft rond het fameuze IAB consent en transparency and consent framework. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is een bepaalde manier om ook de cookies die je plaatst op een website te plaatsen en daarvoor een legal ground te geven. Dat framework is eigenlijk gezegd dat het niet compatibel is met de GDPR. Dat heeft een heel verregaande impact, aangezien dat ik denk gemakkelijk 70-80% van de heel veel commerciële bedrijven dit effectief zo geïmplementeerd hebben op hun website. En daar moet op korte termijn toch wel aanpassingen aan gebeuren.
Ja, vooral het IAB is daar een beetje wakker geschoten en heeft een aantal zaken toch wel in het kader gebracht. Hè? De Transparency Consent Framework, hè? TCF afgekort. Dat toch door de GDPR regulation een stukje in voeg is getreden, heeft toch wel nu, bent langzamerhand toch impact te krijgen naar hoe dat informatie kan verzameld worden van bedrijven, evenals via cookies of advertising identifiers of identificatie van machines en andere tracking technologieën. En dat is toch wel iets dat een eerste keer dat ik dat zelf lees, dat men echt daar begint vragen rond te stellen van hoe ver kan je erin gaan om al die informatie te gaan stockeren op toestellen van gebruikers en daar eigenlijk marketing rond te doen.
Ja, en ik denk dat daar absoluut de publishers die we kennen gaan enorm door geïmpacteerd worden. En dat komt er juist door het framework zelf, want eigenlijk resulteert dat richting wat ze noemen de RTB, real-time bidding, waardoor dat ze eigenlijk het serven van advertising op bepaalde websites gaan sturen naar gelang bepaalde, ik zal maar zeggen, bepaalde zaken die ze gecapteerd hebben van een user via dat framework in principe. En ik denk dat daar wel een goede beslissing genomen is. Het was mijn zinziens. En ik heb zeker niks tegen het framework op zich, maar het was wel storend, want je kwam op een website en je moest eigenlijk heel veel zaken gaan uitklikken en dan nog bleef in vele zaken de legitimate interest staan, terwijl dat je wel de consent kon afzetten. Dus ik denk dat daar verbeteringen zeker en vast mogelijk zijn en nodig zijn. En ik hoop ook dat IAB daar kan aan beantwoorden. Hè. En ik denk ook, hè, in alle bescheidenheid, dat ze dat zelf ook willen en dat inzien. Want dat hebben ze trouwens zelf ook al een stukje aangegeven. Ik denk het grootste probleem dat zij hebben, is dat in die beslissing zij ook mee worden genomen als data controller. Uiteraard met alle nodige verantwoordelijkheden die daarbij komen. En ik denk uiteraard daar, hè, dat ze terecht de punt maken en dat ze daar uitklaring. Maar dat het framework op zich enige verduidelijking nodig heeft en meer transparantie, ook al noemt het Transparency and Consent Framework, ik denk dat dat buiten kijf staat.
Ja, want een van de zaken die men toch wel propageert is dat dit model, versie 2 intussen, meer keuzemogelijkheden geeft, transparantie zoals je zegt, maar ook controle en compliance toelaat. Maar uiteraard kan mij inbeelden dat heel veel mensen in marketing en die met advertentie bezig zijn, zich toch wel vragen stellen van, ja, wat mag nog wel en wat mag ik niet meer doen? En dat het risico bestaat dat heel veel organisaties, rechtstreeks of onrechtstreeks, die gebruik maken van marketingbureaus en advertentiebureaus, ja, rechtstreeks of onrechtstreeks misschien zelfs in de illegaliteit gaan terechtkomen of toch niet juist bezig zijn, omdat ze niet alle regeltjes meer kunnen volgen qua wat kan nog en wat kan niet. Wat is nu explicit consent en welke keuzes zijn nu mogelijk? Ik stel mij de vraag of dat niet een aanleiding gaat zijn van het meer en meer uitbesteden van dergelijke taken naar gespecialiseerde firma's.
Maar ik denk dat dat eigenlijk al een trend is die langer profileert en dat daar zeker en vast bedrijven ook kunnen bij gaan helpen. Maar op zich zijn die problemen waaraan dit wordt uitbesteed onderhevig aan dezelfde problematiek. En een van de zaken die ik bij mijn klanten steeds zeg, wij blijven en wij zijn de data controllers, dus de eigenaars, de verantwoordelijken over die data. En wat dat er soms weer wordt gedaan, zijn digital agencies of die grote mensen, die marketingbureaus, die dat dan voor u gaan opnemen, die eventueel zelf kunnen pixels plaatsen en die contracten hebben. En dat zal misschien dan allemaal net iets professioneler verlopen. Maar de eindverantwoordelijkheid in die end ligt bij u. En het is niet omdat je dus een third party gaat inschakelen om dat te gaan doen, dat uw verantwoordelijkheid als datacontroller weg is. Integendeel, die blijft identiek hetzelfde. En je gaat er extra werk mee hebben, want je gaat ook die bedrijven daarop moeten controleren. En ik denk dat dat echt een verkeerde reflex zou zijn om dit aan te grijpen, om eigenlijk een stuk van de, ik zal maar zeggen, verantwoordelijkheid te ontlopen. Dat is absoluut geen goed idee. Langs de andere kant kan het zeker zijn dat die bedrijven die dat doen, waaraan dat je dat uitbesteedt, dat die dat op een professionelere manier kan doen en dat je bijvoorbeeld daarvoor niet iemand fulltime moet in dienst nemen om dat allemaal te doen of dat op te volgen. Dus dat is zeker zo.
Klopt. Ja, nee, want ik denk inderdaad, ik ben het volledig met u eens. Je kunt nooit uw aansprakelijkheid ontlopen. Je blijft altijd verantwoordelijk voor al uw acties die je met uw website doet. De manier waarop je informatie verzamelt. Uiteraard gebruik maken van een derde partij kan helpen om dat efficiënter en sneller te laten doen. Maar uiteraard hangt daar een kostenplaatje aan vast. Maar inderdaad, ik vermoed meer en meer dat kleinere agentschappen of kleinere organisaties, bedrijven die nog willen op een juiste manier werken, dat zij op duur door het bos de boom niet meer zien en zeggen van kijk, we gaan dit toch moeten samenwerken omwille van de expertise die zij dan misschien wel missen. Of anders, gewoon zeggen van we nemen het risico dat niemand zal klacht neerleggen, maar dat is ook een groot risico. Dus het is een stukje risico-aversiteit of risico-bewustzijn, balans, dat elke organisatie moet nemen. Maar ik stel me toch wel vragen, als je merkt dat er toch wel druk is. Het einde van de cookies wordt al zoveel jaren aangekocht, maar nu blijkt het toch wel harder en harder te gaan plaatsnemen, dat cookies eigenlijk geen nut meer hebben, omdat ze technisch worden uitgeschakeld op toestellen. Ja, dan heb je natuurlijk nog een extra probleem. Dus ik vraag me af, als je kijkt van hoeveel administratie bij wijze van spreken erbij komt kijken om alles bij te houden qua ja, consent, explicit consent, en dat regelmatig te updaten, dat toch wel wat zorgen baart voor veel organisaties die dan eigenlijk puur zich willen concentreren op hun kernactiviteit, namelijk goede reclame maken of goede reclame bij de klanten of potentiële klanten brengen. Hoe zie jij dat, hoe zie jij die evolutie bij jouw klanten eigenlijk?
Ja, ik denk, het is een zeer terecht punt die aangehaald wordt omtrent het feit van kunnen kleinere bedrijven, SME's, small and medium enterprises, de KMO's zal ik maar zeggen, nog volgen met al deze nieuwe ontwikkeling. Ik moet eerlijk toegeven, de laatste maand, sinds het begin van eigenlijk de tweede week januari, tot nu, het is zelf voor mij, en ik mag er mij dagelijks mee bezighouden met deze materie, zeer boeiend. Maar zelfs voor mij is het enorm moeilijk om gewoon op dit moment bij te zijn. Ik denk aan het aantal beslissingen die er genomen wordt, is bijzonder hoog op dit moment, dus heel veel. Ik heb een soort, denk ik, soms ook een wat profileringsangst, drang, zal ik maar zeggen. Zoals dat de mensen de knaldrang hebben, de profileringsdrang bij de verschillende data protection authorities, om beslissing na beslissing nu op dit moment uit te brengen. En het gaat niet stoppen. Dus dat weten we nu al. Er gaan er heel veel, die uitspraken die er nu zijn in verschillende van die cases, gaan bevestigd worden. En altijd met een kleine tweak of een kleine verandering die er is. Dus ik ben daar wel zeer... Ik wil daarvoor toch effectief het opnemen voor die KMO's die absoluut niet de middelen hebben om een fulltime of zelfs een halftime DPO in dienst te nemen, die zaken weet. Dus in die zin vind ik ook dat die beslissingen, als die er zijn, moeten altijd gepaard gaan vanuit de verschillende data protection autoriteiten, zijn de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, maar zeker ook onze Vlaamse VTC, dat die steeds moeten gepaard gaan met een goede awarenesscampagne, wat er nu wel nog kan, wat niet kan, wat de alternatieven zijn en dergelijke.
Ja, want als je dat ziet, zelfs het IAB, die dan toch een beetje in België het richtsnoer en alles gaat vertalen en dat hun framework eigenlijk niet compliant is met GDPR, waardoor ze zelfs een boete hebben gekregen van €250.000, wat voor zo'n organisatie toch wel veel geld is, denk ik. Dat is toch een signaal dat zelfs dat alle adverteerders en marketingmensen eigenlijk verkeerd zijn geïnformeerd door het IAB en hun TCF, als blijkt dat het niet klopt. Dus dat is toch wel erg. En zeker dat ze zelfs worden gevraagd, dat er wordt geëist dat het IAB al zijn illegaal verzamelde data vernietigt. Dat is dus toch wel een heel zware slag, denk ik. En waarbij je toch wel vaststelt dat toch wel heel veel paniek is bij veel van de leden van het IAB natuurlijk.
Ja. Ja, dit is echt duidelijk, hè? De behavioral ad industry, zoals dat ze het noemen. Dus bedrijven die gaan kijken naar hoe dat je gedraagt op het internet en daaraan advertenties gaan linken, die zitten nu op dit moment wel een beetje met de handen in het haar, hè, omdat daar een zeer groot verdienmodel achter zit. Hè. Laat ons dat duidelijk zijn. En het is niet alleen het IAB, het zijn ook de bedrijven die via het framework, hè, dat is nog niet nu op dit moment, hè, voor alle duidelijkheid, want het IAB is ook weer in beroep gegaan. Hè. Ik denk verleden week vrijdag, en er moet nog uitspraak en er kunnen nog aanpassingen gebeuren en dergelijke. Dus we moeten nog we moeten het vel van de beer en dergelijke niet schieten of niet verkopen voordat hij geschoten is. Dus we moeten daar de rechtspraak of hoe dat het principe werkt om tot een finale beslissing te komen, zeker zijn tijd gunnen. Elk partij heeft daar zijn rechten om zijn eigen verhaal te doen. Maar laat ons wel duidelijk zijn, mocht het dan effectief tot een finale beslissing komen, kan in die beslissing staan dat alle data die verzameld is door gebruik te maken van het framework, dient vernietigd te worden. En dat zal een zeer grote impact hebben als dat ooit zo wordt beslist. Dus ja, in die zin zeker iets om naar uit te kijken en op te volgen.
Ja, want ook in de beslissing staat er letterlijk dat het IAB zelfs geen register had van hoe dat zij hun data verzamelden, wat eigenlijk een verplichting is onder GDPR. Dat is wel natuurlijk eentje die kan tellen. Hè. Als je de basisspelregels van de GDPR niet volgt en je wordt erop betrapt, hè, omdat je het niet kan voorleggen als bewijs, ja, dan natuurlijk sta je wel een beetje met de billen bloot. En dan denk ik dat er toch wel heel veel mensen gaan nadenken van oei, degene die het gaat vertalen naar ons, wat een nobele zaak is. Ik denk dat het IAB een terechte goede poging heeft gedaan om het te doen. Maar als ze natuurlijk zelf de basisregels niet volgen, ja, en ze worden geauditeerd en het komt uit dat ze zelfs geen DPO hadden. Ja, als organisatie dan bezig is met marketinginformatie en advertising, is dat wel een beetje jammer. En je kunt wel zeggen, ja, zijn misschien een kleine organisatie, dat kan zijn, maar geen DPO hebben, Data Protection Officer, als een organisatie die zich als toonbeeld in de markt brengt voor transparency en consent, ja, dan, je mag nog in beroep gaan, maar dat zijn toch wel ernstige tekortkomingen, denk ik, voor een organisatie die dan toch wel met heel veel persoonsinformatie omgaat, denk ik dan. Nee?
Zeker. En wij moeten niet de interne keuken beoordelen, zal ik maar zeggen. Maar je hebt zeker een correct punt daar, Mark, is dat dit soort zaken, die zijn meer dan genoeg aangehaald en aangekaart door onze gegevensbeschermingsautoriteit, dat die er moeten zijn. Dit was ook, voor alle duidelijkheid, dat framework was betalend voor de bedrijven die daar gebruik van maakten. En die erachter zitten, die industrie van die real-time bidding op advertising. Dus in die zin, ja, lijkt het me evident dat ze met die zaken in orde hadden moeten zijn. En het ook waarschijnlijk misschien... Voor mij, wat dat voor mij het belangrijkste daarbij is, want die punten kunt je aanhalen, maar de uitspraak die er nu geweest is, zat eigenlijk eraan te komen. En dus als je ergens voelt dat die eraan komt, en dan spreek ik niet over een maand geleden of twee maanden geleden, nee, we voelden allemaal in de markt dat dit wel kon gaan gebeuren. Ja, als je dan iets niet proactief, zal ik het maar zeggen, gaat aanpakken, dan... eigenlijk, en het is in de titel van deze podcast, dan neem je privacy eigenlijk niet serieus. En daar denk ik dat er wel een duidelijk signaal gegeven is.
Ja, ja. Ja, daaraan natuurlijk gekoppeld heb je dan het verhaal dat uitgekomen is dat zelfs grote bedrijven, à la Apple, inderdaad in het licht van privacy een aantal grote veranderingen hebben doorgevoerd, waardoor dat het moeilijker is geworden, om niet te zeggen zeer moeilijk, voor sociale mediabedrijven om zomaar consent nog te krijgen op toestellen die van Apple komen, waarbij dat echt de gebruiker zelf alle macht krijgt om zelf te bepalen wat jij wenst of zij wenst te delen met externe partners, stijl Meta en Google en andere spelers natuurlijk. Ja. Dus Apple probeert daar toch wel, we hebben het er al over gehad, Apple heeft natuurlijk een ander businessmodel, werkt meer met toestellen die zij wensen aan de markt te brengen en uiteraard een aantal services, maar zij leven niet van persoonsinformatie natuurlijk, dat is niet hun core business. Dus, maar het is wel toch wel fascinerend te zien dat een grote speler op de markt van toestellen, IT-toestellen, dat zij toch wel zo'n beslissing nemen om effectief dit door te voeren. Ik zou zeggen bijna ten koste van al de bedrijven die in sociale media zitten en die dus data proberen capteren op Apple-devices. Hoe heb jij dat ervaren?
Ik denk dat het is een genuanceerder verhaal in de zin van Apple is daar eigenlijk via zijn, als je een native app maakt, het fameuze Do Not Track Me. Was ook een verschrikkelijk scherm dat je kreeg, om eerlijk te zijn. En laat ons eerlijk zijn, Mark, Apple is niet heiliger dan de paus. Hè. Binnenkort zal ook Google komen voor Android met dit soort van zaken. Dus laat ons zeggen, de grote US tech-giganten, zal ik maar zeggen, doen elkaar daarin zeker en vast de duvel aan. Hè. Dus, en wie dat dan de beste leerling van de klas is, dat durf ik op dit moment geen uitspraak. Dat zal de toekomst zeker en vast uitwijzen. Maar wat dat wel belangrijk is, Meta bijvoorbeeld, hè, dus het moederbedrijf van Facebook en Instagram, die hebben zelf geen systeem, hè, geen iOS zoals dat het bij Apple noemt, hè, op die mobile. En heel veel mobile phones gaan nu maken gebruik van enerzijds Apple, anderzijds Android. En het is daar dat Apple heeft ingegrepen door, als je een app downloadt, dat er effectief een scherm komt, do not track me, or you can track me. Om eerlijk te zijn, als je dat scherm ziet als gebruiker, ja, bedoel, je wordt schrik aangehouden, ja, je krijgt instant schrik, ja. Do not track me. Ja, ik denk dat 90%, 95%, ik ken niet de exacte cijfers, gewoon zegt van do not track me. Dus dat is een heel belangrijke. De impact is zeer groot. Hè. Enkel en alleen al voor Meta hebben ze aangegeven. Dus Meta moet je lezen als Facebook, Instagram en zo vele andere. Is geschat op 10 miljard dollar. Dat zijn ongelooflijke grote bedragen. En de eerste keer dat ze dat bedrag ook genoemd hebben, zijn de aandelen, hè, 25%. Het was niet alleen daardoor, maar dit was één van hun gegeven in hun annual report, hun annual figures, die ze hebben gepresenteerd, ik denk een goede tweetal weken geleden, hè, is het aandeel ook 25% gestegen. En dan begint je toch te zien dat ja, privacy en hoe dat bedrijven omgaan met privacy en welke impact die grote spelers, à la Facebook, maar ook hè, daar, Google, Amazon, hè, hoe dat zij daar zowel de dupe van kunnen zijn, maar ook eigenlijk daar op bepaalde manier ingrijpen, hè, waardoor dat er belangrijke verschuivingen, niet alleen op gebied van soms marktaandeel of bepaalde access tot data, maar zelf ook effectief toe, wat dat we zo mooi noemen in bedrijven, de bottom line. Hè? Dus echt aan de winst beginnen teren.
Je zei daarnet, aandelen zijn gestegen. Je bedoelde, de aandelen zijn 25% gedaald.
Aandelen zijn 25% ja, gedaald, uiteraard. Sorry. Ja,
gezakt. Ja, gezakt. Ja, nee, maar inderdaad, dat heeft natuurlijk het nieuws gehaald. Het was niet enkel daardoor. Maar het duidt toch aan dat er iets aan het kantelen is dat mensen die het gevoel hebben dat ze meer controle hebben over hun privé-informatie, dat wel appreciëren. Dat ze, zoals je het terecht aanhaalt, als mensen de keuze hebben, gaan ze, ook al hebben ze schrik of geen schrik, maar zeggen, ah, tja, dat wil ik niet. En bij sommige applicaties zie je dat meer en meer, zeker bij de mobiele toestellen, waar je zegt van, oké, bij Android zie je nu al van, enkel als de applicatie aanstaat, of altijd, of nooit. En dat is misschien wat weinig keuze. Je kan bijvoorbeeld een time zeggen van deze week niet bijvoorbeeld. Dat zou misschien leuk zijn, dat moet misschien nog aan gewerkt worden. Maar het duidt toch aan dat mensen voorzichtiger worden met het delen van informatie. Of als ze beseffen van, deze informatie van mijn toestel, mijn plaats, het geluid, de foto's, kunnen gedeeld worden met een derde partij. Dat ze daar toch wel zeggen van, ben toch niet volledig akkoord met het zomaar gratis delen van die informatie. Ik denk persoonlijk, Jan Maarten, dat op termijn het zou wel eens kunnen leiden tot het betalend maken van sociale media. Dat ze inderdaad zo weinig inkomsten nog gaan kunnen krijgen die ze anders maken, dat ze gaan moeten bepaalde activaties doen van een euro per week of per maand om toch te kunnen gebruiken. Ik kan me niet inbeelden dat ze zich zomaar gaan laten passeren, zoals je zegt, 10 miljard, 10.000 miljoen. Dat is heel veel geld, hè. Dat is, en op recurrente basis, dat zijn, ja, die rekenen erop, ook de investeerders en de aandeelhouders rekenen erop. Dus ik denk dat het model van de gratis, je mag alles gratis gebruiken, maar wij capteren al uw informatie, uw fotokes, uw geluid, uw voicemails, uw locatie, wat je doet, welke zaak je bekijkt, dat de mensen daar toch meer en meer tegen ingaan en die zeggen van, oh nee, doe maar. Als we dat vergelijken, zijn bedrijven die zelf ook op toestellen van hun medewerkers, hè, om het te bekijken. Vragen van, kijk, wij kunnen ook in noodgevallen ingrijpen en je toestel beveiligen, hè, tegen zaak. En sommige mensen zeggen, oeh, dat kan dan, of wat, ja, maar als werkgever, daar ben ik niet mee akkoord. En dan zeg je, ja, maar ja, wacht, wat doet Facebook en Google en Waze en dergelijke? Maar je toestel, die trekken nu ook continu op de verschillende devices nog erger. Ze trekken zonder dat je het weet. En zo'n zaken worden toch moeilijker en moeilijker gemaakt door ja, Apple nu, maar ook, ik denk inderdaad, dat ik ben akkoord met jou, Android gaan moeten volgen, willen ze nog iets of wat geloofwaardig blijven naar de grote massa. Maar anderzijds worden zij ook enorm beïnvloed inderdaad door sociale media. Zeggen, ja, maar ja, we geven nu ook zoveel geld om dit te mogen doen, uiteraard. Dus je zal dat toch wel een aantal geldstromen zien verschuiven. Ik heb toch de indruk dat de privacy moet ernstig genomen worden door bedrijven. Ook al namen ze daar een beetje een loopje mee. Zeiden van, ja, dat ons kernbusinessmodel is juist informatie krijgen en verzamelen. Ja, maar zonder consent, explicit consent, worden mensen eigenlijk gaan nemen. Zelfs wereldwijd, dat is niet enkel Europa. Want men zegt van, ja, het zijn enkel Europeanen die dat doen. En dan interview je mensen in Noord- of Zuid-Amerika of in Azië. En die hebben toch allemaal dezelfde reflex van, nee, ik ben niet akkoord als men zomaar al mijn foto's kan nakijken en al mijn voicemails kan nakijken, al mijn e-mails kan nakijken zonder mijn toestemming. Dus er is dat toch wel iets aan het kantelen, maar ik vind het fascinerend dat Apple, zoals je zegt, ze zijn niet heiliger dan de paus, maar ze geven toch wel een schot voor de boeg van, er zit een grens op. We proberen toch een aantal grendels en de macht terug te geven aan een eindgebruiker die dan zelf mag bepalen wat buiten het Apple-ecosysteem aangaat, dat mag je afronden. Ik ben met jou eens, wat er binnen het Apple-ecosysteem afgaat, dat gaan halt Apple wel zeer goed weten uiteraard. Daar ben ik het met jou eens. Ik denk dat ze inderdaad daar nog altijd wel een voordeel hebben. Maar ze gaan dat natuurlijk heel duur proberen verdedigen. Er zijn al rechtszaken aangespannen tegen Apple, want dit kan niet en u doet broodroof. Ik denk niet dat ze dat gaan verliezen. Ik denk dat op de keep, Apple kan bepalen wat met een toestel gebeurt. En een eindgebruiker kan zeggen, ja, maar ja, ik laat het toch toe. Oké, dat zal Apple wel toelaten. Maar het standaard default afzetten, daar kan je niet op tegen zijn, denk ik.
Nee, en dat toont ook de macht die Apple en Google via Android daarmee hebben in de wereld. Hè. Dus daar moeten we ons allemaal zeer fel van bewust zijn. En ik denk, wat je aangeeft, Mark, is de trend gaat veel verder. Is gebruikers zijn meer en meer, hè, data subjects, zoals dat we ze noemen, zijn meer en meer bewust van de waarde van hun data. En vroeg of laat zal elk bedrijf daar moeten toch zijn best voor doen. En best is een mooi woord, maar veel bedrijven gebruiken ook het woord trust opbouwen om te zeggen, als je ons de data geeft, gaan wij u daarvoor iets in waarde teruggeven. En het probleem is geweest, effectief, met zeker wat je daaraan haalt daar juist, want cookies zijn niet altijd slecht. Hè. Cookies kunnen ook zeer nuttige zaken doen, maar bij veel third-party cookies, zoals ze genoemd worden, ja, die zijn ze aan het gaan er eigenlijk uitgaan naar richting eind 2022. Dat is bijvoorbeeld al het geval in Chrome. Ik denk de New York Times bijvoorbeeld, die heeft geen enkele third-party cookie niet meer op zijn website staan. En dat gaat naar first-party cookies die van jezelf komen, waarin dat je het principe, en ik heb altijd gezegd, de GDPR is niet altijd even gemakkelijk voor iedereen om te verstaan, maar de principes die erin staan. En het eerste principe zijn de wees transparant naar de gebruikers en wat je ermee doet. Ja, als we met dat principe al aan de slag gaan, en dat gebeurt hier juist als we dat transparanter gaan zeggen tegen de mens, dan denk ik dat er wel veel mensen zullen zijn, omdat ze juist transparant aangegeven krijgen van dit is waarom dat we je data nemen en dit is wat jij er als added value uit terug gaat krijgen, dan denk ik dat wel veel mensen dat gaan doen. Maar dan moet dat eerste principe van de GDPR zijn de transparantie zeer duidelijk door de bedrijven gerespecteerd worden.
Ja, en een mooi voorbeeld in dat kader is Google Analytics. Hè. Dus Max Schrems is er terug in geslaagd. Ik denk dat dat zijn derde grote overwinning is. Hè, dat hij na het afschaffen van de fameuze Amerikaanse-Europese Shield en dan de opvolger van eruit te kikkelen, dat hij nu op Google Analytics geslaagd is met zijn None of Your Business organisatie vanuit Oostenrijk, toch wel de Oostenrijkse DPA te overtuigen dat, en zelfs de Franse KNIL, wat toch ook wel geen doetje is, dat Google Analytics eigenlijk niet GDPR-compliant is en dus eigenlijk dat Google Analytics niet meer mag gebruikt worden. Nu, voor de luisteraar, Google Analytics wordt door heel veel bedrijven gebruikt in het kader ook van hun marketing op hun website, de analyses van wat gebeurt op de website, hoe wordt dat heel minutieus, waar ze heel veel kunnen nut uithalen. En zoals je zegt, Google Analytics is zeer nuttig. Het enige natuurlijk is dat ja, Google Analytics eigenlijk GDPR niet volgt en dus de facto illegaal is of toch niet correct kan gebruikt worden. En dus ja, dat dit niet meer kan naast zich neergelegd worden. En waarbij dat toch wel alle Europese websites of websites die in Europa gebruikt worden, ja, Google Analytics is het programma dat gebruikt wordt voor statistieken te trekken op uw website. Dus dat is wel toch een mega weer al aanpak met een grote doorbraak, denk ik. En waarbij dat er, ja, ik weet niet hoe dat jouw klanten daarop reageren of dat jij daar naar kijkt als DPO, Jan.
Het zijn eigenlijk een beetje meerdere vragen in elkaar die je stelt, Mark, maar ik ga het proberen te schetsen. Ten eerste, het is niet, zo gezegd, het is een derde overwinning voor, of een derde heel mooie realisatie van Max Schrems en None of Your Business. Maar het draait eigenlijk nog altijd terug over op de Schrems 2 decision die er is. Want dat is eigenlijk waar dat men ook de Oostenrijkse DSK heeft beslist om effectief de Google voor een zeer specifieke case. En dit moeten we toch wel ook goed benadrukken voor een heel specifieke case die ze hebben onderzocht. Dat ze gezegd hebben, daar is Google Analytics op dit moment niet compatibel met de GDPR. En een van de redenen daarbij is Schrems 2, dat er sowieso data wordt doorgestuurd vanuit Europa naar de US. Dat is een van de basisprincipes van die beslissing geweest. Langs de andere kant waren er ook enkele middelen die Google nu al aanbiedt, die niet waren. Bijvoorbeeld anonimisering van IP's, want IP wordt onder de GDPR ook aanzien als een persoonlijke data. Ja. Maar zelfs daar, het anonimiseren van de IP's, dan nog is er een Google Identifier, zal ik maar zeggen, of een Google Analytics Identifier, en dat wordt dan toch nog weer als persoonlijke informatie gezien. Wat dat soms een beetje moeilijk is, bij die beslissingen, is wat hebben ze juist beslist? Hè? Want uiteraard zeggen de termen en de sloganeske titels van Google Analytics kan niet meer gebruikt worden, is in strijd met de GDPR. Moeten we toch altijd heel goed interpreteren en dat kruipt een beetje tijd in. Hè? Het is niet dat zij eigenlijk gezegd hebben dat het niet meer te gebruiken is in Europa, maar ze zeggen dan ook niet hoe moet je het nog gebruiken. De KNIL is daarin eigenlijk wel een stapje verder gegaan, daarin. En bijvoorbeeld ook de Nederlandse Data Protection Authority, de autoriteit personen in Nederland heeft al op hun destijds guidance of richtlijnen om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen, een klein tekstje toegevoegd met te zeggen, in de toekomst zal Google Analytics mogelijk niet meer in lijn zijn met de GDPR. Ondertussen kan natuurlijk ook nog Google Analytics zijn aanpassingen doen, zodat ze uiteindelijk dan toch wel in lijn vallen. Om een lang verhaal kort te maken, hoe ga je daarmee om als bedrijf? Moet ik het nu stopzetten? Ik ben de directeur of de IT-persoon of de marketingmanager van een kleine of een middelgrote KMO in onderneming in België. Ik denk dat je daar moet eens analyseren in eerste instantie hoe is mijn Google Analytics ingericht en kijken dat je daar toch mogelijk alle mogelijkheden die er zijn en aangeboden zijn, zoals bijvoorbeeld het anonymiseren van die IP's, dat je die gaat toepassen. Dus dat is een belangrijk gedeelte. En dat er dan in principe wordt gekeken ook naar alternatieven. We hebben het in de voorbereiding hier naar gehad, ook het SAI gebruikt Google Analytics. Ja, voor het weinige dat jullie dat gebruiken, er zijn perfecte alternatieven op de markt. Ik denk aan Matomo, Piqui, Plausible en eer wie ere toekomt, Mark, daarin. Maar we hebben daarvoor een mooie website in België en ik raad dat aan om die zeker eens te gaan bezoeken. Die noemt Das Privé, dus op zijn Duitse stuk dasprivé.be. En die hebben een hele mooie lijst om, waarin dat zij eigenlijk alternatieven geven voor die big techs, die we hebben, waaronder Google Analytics. En dan kom ik eigenlijk daarbij bij mijn laatste punt omtrent die beslissing, en dat is toch wel heel belangrijk. Google Analytics heeft eigenlijk de pech gehad om daar als eerste uitgekozen te worden. Maar er zijn veel meer van die tools die eigenlijk op dit moment niet meer of door deze beslissing mogelijk in de toekomst echt niet meer GDPR-compliant kunnen genoemd worden. En dan denken we aan hele grote tools waarvan dat ook grote bedrijven, middelgrote bedrijven, er zeker enkele van in huis hebben. Ik noem er een paar op. Amazon Web Services, dus de Google Clouds en de Azures, want die sturen allemaal data naar de US. Tenzij dat je kiest voor de data hier in Europa te houden. En dan nog hebben heel veel gegevensbeschermingsautoriteiten daar opmerkingen over. Maar ik denk ook aan SurveyMonkey, LiveChat en dergelijke. Maar ook CDN-services van Akamai, die er bijvoorbeeld zijn. En dan denk ik aan ja, de grote Office 365 bijvoorbeeld, Salesforce. Dus eigenlijk al die tools die ik hier nu net opnoem, en waar dat ik ook een beetje de mosterd gehaald heb bij die Das Privé, die een mooi overzicht hebben gegeven, bestaan er alternatieven voor. En ik zou zeggen, als je als bedrijven je moet het ook budgettair aankunnen. Bijvoorbeeld je Amazon Web Services gaan vervangen. Met alle respect, dit duurt gemakkelijk een jaar, 2 jaar. Welk Europees bedrijf biedt dezelfde functionaliteiten aan? That's a huge story. Ik zou daar als bedrijfsleider moeten daar in eer en geweten een goede studie over doen en kijken of dat die alternatieven die er eventueel zijn in aanmerking komen en niet. En ik denk dat dat de plicht is van al die ik aanraad aan bedrijven om voor die applicaties eens te gaan kijken, bestaat er een beter privacy, daarom niet beter qua tooling, voor alle duidelijkheid, maar een privacy-vriendelijker verhaal of oplossing voor de huidige vendors die we daar niet hebben. En als je die niet hebt, dan moet je in eer en geweten een beslissing nemen en zien dat die tools zo goed mogelijk beantwoorden aan en de mogelijkheden die er zijn om effectief die privacyvriendelijk te maken, die zeker te implementeren.
Maar als je terugkijkt naar die opties die er zijn, hè, je hebt al terecht aangehaald, er is een alternatief voor Google Analytics. Nu, als je de positie van Google zelf bekijkt, wat kunnen zij doen? Is dat dan eigenlijk al hun data, want Google heeft datacenters in Europa, ja? Dus in principe kan het geen probleem zijn dat ze hun data dan enkel in Europa houden. Of ja, is het dan de oplossing dat Google zelf ook GDPR-compliant wordt en op die manier dan ook ja, hun beschermingsnormen verbetert op het niveau van Europese GDPR? Wat zijn de mogelijkheden die Google heeft zelf?
Maar ze zijn daarin zeer dubieus. Het is een beetje, ik zal maar zeggen, het is dubbel hoe dat ze het in principe spelen. Ten eerste, ja, voor sommige producten van Google heb je reeds oplossingen waarvan dat de data strikt in Europa blijft. Dus dat is een oplossing. Maar bijvoorbeeld voor Google Analytics is dat op dit moment nog niet het verhaal. Dus dat kunnen ze inderdaad effectief doen. Met de garanties dat ze het ook niet, bij wijze van spreken, in backups, hè, want dat gebeurt veel, dat ze de backup gaan bijhouden in Amerika. Of dat ze bijvoorbeeld in support around the clock, hè, dus en around the world, dat ze bijvoorbeeld ook third-line support gaan bieden op die data vanuit de US, dat kan niet. Wat dat ze, hè, dus dat ze ofwel dan de data in Europa houden. En de enige oplossing die momenteel eigenlijk aanzien wordt als haalbaar, mochten er toch data naar de US gaan, is om uw data te sturen naar een plek, ze daar te gaan encrypteren en te zien dat de encryptie-key die je gebruikt, dat die niet in handen is van Google. En dan kun je de data doorsturen naar effectief Amerika. Heb je ze nodig? Je haalt ze terug. Hè. Ik doe het nu een klein beetje, ik leg het fysiek uit. En dan hier weer decrypteren met de sleutel die alleen jij bezit, om ze dan effectief weer te gaan gebruiken. En dat wordt dan gezien als GDPR-compliant encryptie, die hè, op dit moment een Schrems 2 zal een test hè, of een meting of een, ja, een audit tegen de Schrems 2 zal overleven. Maar dat is ook al technisch niet altijd even eenvoudig om dat te doen en niet alle oplossingen op dit moment bieden dat aan. Dus er zijn zeker mogelijkheden. Een laatste mogelijkheid, en dan komen we eigenlijk, Mark, tot iets die zelfs ver boven de privacy aan het groeien is. En ik las er van toch een autoriteit op het gebied van data protection, professor ook Patrick van Eeken, waarschijnlijk ken je hem ook, die een artikel in Times recent had, waar dat hij zegt van effectief zijn we met Europa aan het bewegen richting van data protection naar data protection. En wat dat je daar ziet, is dat grote bedrijven op dit moment zeggen: ja, jongens, jullie maken het zo moeilijk voor ons. Er komen zoveel extra regels bij. We gaan stoppen. We gaan de dienst misschien niet meer aanbieden. En dat is typische opbodtaal die gebruikt wordt bij protectionisme. En ik denk dat dat wel een discussie is die we moeten afwachten in de komende maanden. Hè? Maar eigenlijk zeggen de grote US-bedrijven: zoek ons een alternatief, hè, voor de fameuze privacy shield, dat dan is afgeschaft geweest. Maak een nieuwe deal dat die data op een veilige en goede manier kan circuleren. En anders gaan we daar onze conclusies moeten uittrekken. En laat ons eerlijk zijn, Meta heeft het nu overlaatst gezegd. Hè. Ze zeggen, we gaan Facebook en Instagram niet meer aanbieden. Dat zijn dreigementen, dat zal ook niet direct gebeuren. Maar je voelt toch dat de tone of voice aan het verstrengen is, zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat een laatste stadion is waar dat we in zijn voordat er dan effectief gaat gekeken worden. Want ik denk het opbod aan enerzijds er niet aan toegeven en anderzijds toch die maatregelen maar blijven doen, die boetes maar blijven uitspreken en dergelijke, die trouwens moeten opgevolgd worden door heel veel advocaten en lange procedures doorlopen, denk ik dat eigenlijk in die end de burger. En ik dacht toch dat de GDPR gemaakt was om de burger, beter, de Europese burger beter te maken. Dat al die rechtszaken die daar rond ontstaan en die boetes, finaal eigenlijk onze EU-citizens, waarvoor dat de GDPR gemaakt is, in die end niet veel verder helpen.
Over citizens gesproken. Het wordt, zoals we net hebben besproken, voor bedrijven moeilijk om nog door het bos de bomen te zien. Maar voor een inwoner, een burger, waar die zich ook in de wereld bevindt, is het ook heel moeilijk. Er was lange tijd sprake van een soort privacy label dat zou ingevoerd worden. Heb jij daar nog iets van gehoord, van een privacy certificatie of een privacy label dat uitgerold zal worden in een land of ergens in Europa?
Ja, maar ik moet eerlijk zijn, ik moet het nog eens grondig bestuderen, want het is een beetje ondergesneept geraakt in een in het vele werk die ik heb met mij, onder andere die belangrijke beslissingen. Maar als ik het goed voor heb, heb ik zien passeren dat er in Luxemburg, het kleine mooie Luxemburg, dat daar de gegevensbeschermingsautoriteit een eerste iets heeft rond de effectieve certificering, zoals dat ze ook beschreven is. Maar ik moet eerlijk zijn, dat is misschien een heel goed onderwerp voor een volgende podcast, Mark.
Voilà,
want ik ga er geen dingen over zeggen die ik niet 100% gecheckt heb, maar ik heb het ergens in een newsletter gelezen. Dus dat is,
Nee, maar dat is een perfect bruggetje naar een keer een opvolging, als het zover is, want dit was een zeer interessant thema en bedankt, Jan Maarten, voor jouw inzichten. En rond deze thema's die toch wel een beetje ook de mainstream media hebben bereikt als thema, dat gebeurt niet zoveel. Maar dat het ook in perspectief brengt. Ik denk dat je inderdaad een evenwichtiger perspectief brengt dan soms de kreten van het mag niet meer of het is verboden. Maar inderdaad, er is nog veel werk op de plank. Als ik u zo bezig hoor, dan is het niet enkel momenteel druk, maar zal het enkel nog drukker worden. En dat noopt mij om te zeggen dat we zeker de komende, zeker dit jaar nog eens een podcast gaan moeten organiseren over wat meer details over de bescherming en het vooral eenvoudiger maken voor een bedrijf of voor een burger om te weten van met wie ik bezig ben, is dat betrouwbaar, volg je dat wel, want dat bestaat momenteel nog niet. Je ziet geen CE-logootje ergens van dit is geldig en bruikbaar binnen de Europese gemeenschap. Dus dat is misschien wel eens een goed thema, zoals je terecht aanhaalt, voor een volgende podcast. Maar ik moest eraan denken, maar ik dacht van burgers zijn zeker niet altijd experten in privacy. Hebben wel een gevoelsmatig verhaal, maar hebben toch wel recht misschien op een bepaalde basis set van, dit klopt of dit klopt niet, want er gebeurt ook veel achter de schermen dat een gebruiker of een burger niet ziet. Dus het is een zeer goede suggestie, we gaan dat zeker bijhouden. Bedankt voor jouw inzichten, Jan Maarten.
Ja, zeer graag gedaan, Mark.
En dan spreken we af voor een volgende sessie. Tot later.